Voor de luisteraars voor de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Genesis 41. Genesis 41. De te zingen psalmen zijn Psalm 79 vers 4, Psalm 105 vers 10, 11 en 12. Psalm 99 vers 4, Psalm 81 vers 12. Het te lezen schriftgedeelte, Genesis 41. De te zingen psalmen, Psalm 79 vers 4, Psalm 105 vers 10, 11 en 12. Psalm 99 vers 4, Psalm 81 vers 12. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus den Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu tot voortzetting van ons samen zijn uit de 79ste psalm en daarvan het vierde zangvers. Psalm 79, vierde vers: gedenkt niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en wat daar volgt. Het vierde vers van de 79ste psalm. zal worden voorgelezen, waarna we met eerbied en aandacht luisteren zullen, hetgeen u vinden kunt in het woord des Heren, en wel in het eerste boek, Genesis genaamd, daarvan het 41ste hoofdstuk. Eerst zullen u worden voorgelezen de versen 14, 15 en 16, en vervolgens vanaf vers 37 tot het einde. De schriftlezing voor dit avonduur. Het eerste boek van Mozes, Genesis genaamd, hoofdstuk 41. En daarvan eerste versen 14 tot en met 16. En vervolgens vanaf vers 37 tot het einde.
Toen zond Farao en riep Jozef, en zij deden hem haastelijk uit den kuil komen, en men schoor hem, en men veranderde zijn klederen, en hij kwam tot Farao. En Farao sprak tot Jozef, ik heb een droom gedroomd, en er is niemand die hem uitlegge. Maar ik heb van u horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij, God zal Farao's welstand aanzeggen. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zeide Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in de welke Gods geest is? Daarna zeide Farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voort zeide, sprak Farao tot Jozef, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand en liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op den tweede wagen dien hij had. En zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Safnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht, en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren, die in Egypteland was, en deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweeden noemde hij Ephraim, want zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was, en de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars. Want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
Trachten we nu een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere des hemels en der aarde, dienen zijn lievenswaardige God in den hemel. Vanavond zijn we op deze plaats, binnen de wanden van dit bedehuis, door uw voorzienige hand, saamgebracht. En al zijn wij dan vanavond, meestal kan voor elkander onbekenden, maar Heere, gij zijt de hartenkenner en de nierenproever van ons allemaal. En wij zien samen maar aan wat voor ogen is. Gij peilt het hart. En u weet, Heere, hoe we vanavond hier kwamen, nietige Adamskinderen, die onze weg voor u verdorven hebben, ook in de dag die achter ligt. En we hebben er samen al van gezongen, met die dichter van de 79ste psalm over dat kwaad dat wij bedreven, over onze euveldaden. We hebben er samen van gezongen over die zware schuld. En nog de dichter mocht er van zingen die mij met schrik vervult. Zo wist van nature niet. Dan vervult ons de zonde niet met schrik, maar voelen we ons zoals een vis zich thuis voelt in het water. Zo voelen wij als Adams kinderen ons thuis tussen de zonde die ook in ons woont. Misschien is er vanavond ook een hart gekomen, een mens gekomen met een hart, waarvan de dichter zong. En troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Heren, wie we nou ook zijn, Adams kinderen die onze weg bedorven hebben, koud, dood, dor, ellendig. Bedorven zonder er één ogenblik over te toppen. Of dat we misschien met een heilbegeerig, missend, uitziend hart naar de kerk kwamen. Misschien een erfenis vanavond in de kerk, die er in de zielsbetrekking iets van kent. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervuld, bewijs ons eens genade. Maar wie we nou ook zijn, zou u vanavond voor een ieder van ons heel persoonlijk uw geest willen paren aan uw woord. Want als die geest gemist wordt, dan wordt alles gemist. Zal dat woord vanavond om eigen schuld ons opnieuw zijn als een reuken des doods ten dode? Dan zal die treurende ziel niet vertroost worden, dan zal er voor uw kinderen geen spijze zijn in uw woning. En daarom ziet al op u, blijft alles op u wachten. Geen gepastere plek om dan vanavond Als we samen zijn gekomen in uw woning om bij uw woord stil te staan, ook mede naar de gelegenheid des tijds in het licht van een tijdreden voor onze staatkundige gereformeerde partij, is er dan toch geen betere plaats dan om aan het begin van ons samen zijn, en mocht dat nou eens met ons hart zijn, ons te verootmoedigen voor uw aangezicht. Met de belijdenis, mocht het zijn met de beleving, zo gij in terecht zou treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? En anderzijds, Heere, zou u willen ontsluiten, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Wil u ons schenken, al zijn we dan als vrienden en vriendinnen samengekomen die het nauw nemen met uw woord, wet en geboden, maar zou u ons samen willen verlenen voor het eerst of opnieuw, dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Verootmoedig ons dan samen, maak ons wat we niet zijn willen bedelaars. Verleen ons wat we niet hebben willen, dat dat eigen ik de doodsteek krijgt. Zou u vanavond onder ons willen wandelen, want er zijn mensen gekomen. U hebt ons in het beleid van uw voorzienigheid aan deze plaats gebracht. Uw woord is er. Maar als u er niet bent, dan is het zo arm. Is het zo leeg, zo koud. Handelt dan niet met ons naar onze zonden. Maar wil nog doen boven bidden denken en verwachten naar uw eeuwig welbehagen. Vanavond als die ruiter op het witte paard nog willen voortgaan, overwinnende, en omdat geoverwon, u bevelend, Heere, onze kinderen en jonge mensen die vanavond hier gekomen zijn, onder uw woord, een bekende geschiedenis van die vrome Jozef, rijk van deugd, die verkocht werd als slaaf in zijn jeugd, en die gelouterd door het lijden, straks zonder koning van Egypte land zijn groot volk in de middelijke weg in het leven mag behouden. In de eerste plaats omdat alzo Juda in leven zou blijven en uit Juda uw gezegende Christus geboren mag worden. Anderzijds vanavond Jozef als een eerlijk type van u, o gezegende opgestane levensvorst, die uw volk verworven hebt en ook wedergeven zult, dat manna dat verborgen is en dat water uit de rotsteen dat werkelijk de zielen van uw kinderen verzadigen zal. We bidden u voor onze kinderen en jonge vrienden, of ze vanavond vanuit deze eenvoudige geschiedenis door de kracht van uw geest eens mogen leren het ene woordje van onze tekst knielt. En of een woord naar de gelegenheid des tijds, een woord ook vanuit de schriften, zo persoonlijk voor ons allen op reis naar de eeuwigheid, in de hand uw geest dus gebruikt mag worden, om vanavond een jongens- of een meisjeshart te doorwonden, om een jonge vriend het vanavond voor u te doen verliezen, omdat u vanavond aan deze plaats eens spreken wilde tot hiertoe en niet verder. Doden mochten horen uw stem, want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Vragend voor vaders, moeders, mannen en vrouwen, gekomen naar deze plaats, dat het vanavond niet alleen mocht gaan over ons wegzinkend volk en vaderland, niet alleen over ons vorstenhuis dat ons voorgaat in de zonde, niet alleen over zoveel politieke partijen die ons land voorgaan in het kwade, maar dat vanavond het zwaard van uw woord als tweesnijdend zijnde eens gezet mocht worden op mijn hart. Ook op dat degelijke, keurige hart, ook op dat hart van die gedoopte, afgezonderde jonge man of vrouw, Heere, dat vanavond het is zo mogen zijn dat Nathan bij mij op bezoek kwam. Gij zijt die man En men aan de vijandschap tegen dat ene woordje knielt, ontdekt werden. Dan zou het een onvergetelijk uur zijn. Want dan was u zelf in het midden. En als gij spreekt, persoonlijk, krachtdadig, soeverein, eenzijdig, zaligmakend, dan gaan we knielen leren. O, wil u gedenken ook aan die kwamen in de kracht en avond van het leven. Misschien ingetogen mensen, misschien wel vechters voor de waarheid. Misschien wel in het maatschappelijk leven, ook binnen onze stadkundige gereformeerde partij hun sporen staan. En toch nog onbekeerd. Heere, wil uw woord vanavond nog zegenen. U doet toch ook met een tijd de reden wat u behaagt. En u zou het kunnen gebruiken tot de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Want ook van dit woord geldt geen een reuken. Dat is dood ten dode. Maar mag het ook nog zijn deze een reuken des levens ten leven. We bidden voor uw erfenis. Ze zal ook aan deze plaats wellicht ook wel gevonden worden. Wij kennen ze niet. Maar Heere, gij weet waar uw Sion woont, daar waar de troon des Satans is. Want u hebt het uw Sion toegevoegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Mogen ze vanavond, te midden van alle schuld en zonde, te midden van alle strijd en aanvallen, te midden van raadsels en vragen, nog eens onderwijs krijgen in uw woning. Mag die meerdere van Jozef en nog een ogenblik in een rechte weg worden aangewezen en getoond. Mag uw erfenis voor het eerst of bij vernieuwing knielen voor uw grote profeet, priester en koning. En mogen uw hongerige en dorstige kinderen in dat stervende leven vanavond nog eens kruimeltjes ontvangen van de tafel des Heren. Zoals de Canaanese vrouw het ontvangen mocht in de doorleving van de rechteloosheid, toen ze maar twee woorden overhield. Ja, Heere, als u voorbij gaat, is het eeuwig recht. En zo mocht ze als een door u ingelijfde Sion niet op grond van recht, genade en vrede proeven en smaken. Kan toch ook bij een tijd reden. Want we hoeven vanavond toch niet alleen de zonde aan te wijzen. We mogen toch ook spreken, Heere, open het maar. Van die meerdere van Jozef, van wie we samen zongen, die verzoent de zware schuld die met schrik vervult. En die zijn kerk op gronden van recht genade niet alleen verworven heeft, maar ook tonen gaat en bewijzen wil en schenken wil. En wel gelukzalig is de mens die dat gebeuren mag. Verheerlijk uw welbehagen nog vanavond. Niet alleen in de toebrenging, maar betoon ook van uw kerk af te weten, die u lief hebt met een eeuwige liefde. En die u vanavond bij vernieuwing nog eens bezoeken mocht. Al moeten zij dan misschien klagen dat er wijngaard zo stinkt van walgelijke vruchten. Dan blijft de verzuchting over, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind en waai. En blaas nog in deze hof, omdat er nog specerijen mochten uitvloeien. We vragen u voor alles wat mee leeft en mee luistert in de woning. Voor allen die zijn in nood, in smart, in het huwelijk, in het persoonlijk leven, op het werk, handicap en eenzaamheid. Psychische nood wil ondersteunen. Vergeet niet die alleen door het leven gaan, kinderloze echtparen of als de kinderzegen bij vernieuwing die geschonken wordt. We vragen u voor jonge vrienden in verkeringstijd op weg naar het huwelijk, jonge lui op school. Ze hebben allemaal maar één ding nodig: een knielend leven. Verleen u ze dat uit genade om Jezus wil, alleen sterk wat ziek is. wat in rouw en in smart is, ontfermt u over deze kudde, samen met haar herder en leraar, de broeders van de raad der kerk, o mogen ze samen, als dienaar des woords, als broeders van de kerkenraad, de les leren, die discipelen leren moesten, werp het net aan de rechterzijde, uitgewerkt, uitgedacht, uitgepreekt en uitgediend in eigen waarneming, om te ervaren, niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest, zal het geschieden, dat werpen aan de rechterzijde, onze hulp en onze verwachting alleen van u den Heere in dat stervende leven aan eigen wijsheid en krachten, ambtelijk en persoonlijk, en mogen mag ook aan deze plaats uw kerk gebouwd en uw Sion geoefend worden. We vragen u, Heere, voor uw kerk in ons vaderland. Vanavond zijn we samen bijeen uit onderscheiden kerkverbanden. Het tekent ons iets van de breuk. En ach, Heere, hoe die breuk dan ontstaan is en waartoe en waarom, dat is u allemaal bekend. Maar zou u de schuld van al die breuken eens bij ons willen neerleggen? Want die is er altijd bij elke breuk. De schuld die we in het paradijs al voor het eerst gemaakt hebben, want daar hebben wij met u gebroken. En daar volgt elke kerkbreuk uit. En daarom kunnen we ons nooit verheffen. En mocht het ons samen maar in de schuld brengen. Anderzijds mogen we u vragen of ge uw kinderen en uw knechten nog zou willen verbinden aan elkander in de waarheid van Gods woord en in de beleving van de heiligen. Dan mogen ze over de kerkmuren heen wel eens ervaren. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. U schonk in deze gemeente een dienaar des woords, de andere gemeente hier ter plaatse, wat SGP-bestuur ook uit bestaat, is herdeloos, onlangs is ook een beroep uitgebracht. Ook op een van de broeders, de kandidaat, hij ging naar de andere zijde van Nederland. Heren, wil u ze ook in uw herdeloosheid gedenken. Ja, ontfermt u ons zo al te samen, waar we ook vandaan komen, wie we ook zijn, en maak ons het meest heilig bezorgd om door wederbarende genade een lid te mogen worden van die kerk met een hoofdletter. Mogen we tenslotte en in het bijzonder in een uur als deze u bevelen, ons koninklijk huis, veel is er gepasseerd de laatste week. Gij hebt gesproken in hun leven dat de dood ieder uur wenkt. Mogen ze die roepstem verstaan. Zo sprak u ook in ons Nederlandse volk. We hebben op geen enkel iemand een steen te gooien, leer ons dat maar. Doe maar met verwondering opmerken dat u ons bewaart voor de dwaasheid van ons hart die er ook bij ons leeft en die er nog niet uit hoeft te komen. Ontfermt u, Heer, over al de rouw en smart die er is daar in Apeldoorn, onder de nabestaanden van de slachtoffers, onder de nabestaanden van de dader. En Heer, mag het voor ons allen als land een woord zijn, wat Abel de profeet ook al sprak, o land, 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 hoor des Heer een woord, en bereid u om God te kunnen ontmoeten. Zegen ook al de arbeid van onze stadkundige gereformeerde partij, hier ter plaatse de kiesvereniging, maar ook het gemeentebestuur, burgemeesters en wethouders in ons land, allen die namens onze stadkundige gereformeerde partij plekje hebben plaatselijk, provinciaal en landelijk. O Heere, mogen ze iets kennen van dat knielende leven, om van daaruit in kinderlijke afhankelijkheid te spreken. In de vergaderzalen van ons land mocht het zijn tot uw eer en tot waar welzijn van ons vaderland. In dat voorgaan en voorspreken van de heilzaamheid van uw woord en getuigenis. Heer, ontfermt u in de benauwdheid van de tijd. En anderzijds doe uw kinderen vanavond geloven en ziet ik met uw lieden, ik ben al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld en wil ook ons vanavond niet vergeten en de schriften openen. In de uitdelging van onze zonden aanschouw ons in het bloed des verbonds, o gezegende, dierbare profeet, priester en koning van uw kerk, wil vanavond in ons midden komen, onverdiend. En mag het uiteindelijk gaan om de verheerlijking van uw naam, wil er zelf maar voor zorgen. En dat uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit 105, 10, 11 en 12. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden en wat daar volgt in 10, 11 en 12 van 105. En ondertussen wordt er eenmaal gecollecteerd. Die collecte, u begrijpt, het is bestemd voor onze staatkundige gereformeerde partij. We mogen die van harte in uw milddadigheid aanbevelen. alsjeblieft in de tekst worden voor dit avonduur, waarbij we met Heer en hulp een ogenblik willen stilstaan ook in het licht van een tijdrede voor onze staatkundige gereformeerde partij. Die kunt u vinden in het u voorgelezen Genesis 41. En met als uitgangspunt het bijna middelste woordje van vers 43. De tekstwoorden voor vanavond Genesis 41, vers 43 midden, alleen dit woord, knielt, tot zover. Wij worden geliefden vanavond vanuit deze tekstwoorden en ook het verband bepaald bij Jozefs verhoging. Als u een Bijbeluitgave hebt van onze gereformeerde Bijbelstichting, dan zult u zien dat in vers 37 erboven staat: Jozef wordt onderkoning. Jozefs verhoging. Drie gedachten. Let hem in de eerste plaats op het onderwijs van die verhoogde Jozef. Het onderwijs dat vinden we in de eerste paar versjes die ik u heb laten voorlezen, vers 14 tot en met 16. Het onderwijs dat klinkt ook door, dat heb ik u dan allemaal niet voor laten lezen, maar in hetgeen hij daarna zegt, wat zou kunnen samengevat worden met dat woord waar opnieuw we zijn gaan lezen. En dit woord was goed in de ogen van Farao. Vervolgens staan we stil bij het buigen voor die verhoogde Jozef. Zoals daar onze tekst vanavond de samenvatting van is, als er in vers 43 staat: en zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Vooral die tweede gedachte is een gedachte waarin we ook wat stil willen staan bij hoe onze tijd is en hoe het nou is met dat knielen voor Jozef. En u voelt wel, Jozef is vanavond een type, een voorbeeld van de meerdere van Jozef Christus. In de derde plaats willen we ook nog iets zeggen van de verzorging door die verhoogde Jozef, zoals we dat eigenlijk vinden in de laatste versen van dit voorgelezen hoofdstuk, hoe dat hongerende volk tot Jozef moet uitgaan en om te doen wat hij u zegt, en in welke weg dan dat hongerige volk verzadigd wordt. Misschien mag ik zeggen, dat is een punt waar we dan wat meer proberen te zeggen van de gang van het geestelijke leven, het leven van Gods kinderen. Dus vanavond gaat het over Jozefs verhoging. Ik dacht ook een stof gepast in het kerkelijke jaar. We hebben samen overdacht, zo een paar weken terug, de gezegende opstanding van Christus, de eerste trap van zijn verhoging, en in dat licht vanavond stilstand vanuit het Oude Testament bij Jozefs verhoging. Jozef, kinderen, die een voorbeeld is, een type van Christus. Jozef is 13 jaar vernederd en in het verband van onze tekst begint zijn verhoging. Christus is 33 jaar, de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En toen alles volbracht was, is hij uitermate verhoogd. We stonden er samen bij stil. Jozefs verhoging, het onderwijs van die verhoogde Jozef, het buigen voor die verhoogde Jozef en de verzorging door die verhoogde Jozef te geven. De inkomst van zijn geest, een getuigenis, zijn eigen woord. Dat zij zo, geliefden, het is vanavond een heel bekend persoon waar we bij stilstaan, Jozef. En blij dat er ook nog wat kinderen in de kerk zijn, jongens en meisjes. Jozef, wie hoort daar niet graag over voorlezen? Wie hoort daar op school niet graag over vertellen? Die eenvoudige jongen met dat mooie kleed, veracht door zijn broers, geworpen in de put, verkocht als slaaf, oneerlijk behandeld in het huis van Potifar, onschuldig in de gevangenis, 13 jaar ligt er tussen dat ogenblik dat hij uit de put getrokken werd en dat woord wat we zojuist zijn gaan lezen in hoofdstuk 41, vers 14. Toen zond Farao en riep Jozef, 13 jaar, waarvan de laatste 2 jaar misschien wel de moeilijkste waren. Vergeten door de schenker, in zijn beleving misschien bij ogenblikken ook vergeten door de Heere, zouden zijn beloftenissen immer hun vervulling missen. Jozef, en hij is in zijn levensgang, jonge mensen, een heerlijk voorbeeld van Christus, die eerst is vernederd geworden en nadat hij alles volbracht heeft, uitermate verhoogd is en nu als vaders rechterhand een naam draagt boven alle namen. Jozefs verhoging. We gaan vanavond in onze eerste gedachte eerst letten op het onderwijs van die verhoogde Jozef. Is u het wel eens opgevallen, gemeente, wat de eerste zin is die Jozef spreekt nadat hij 13 jaar lang door de Heere is beproefd en gelouterd? Komt hij uit de gevangenis, hij wordt geschoren, vers 14, zijn klederen worden veranderd, hij komt tot Farao. Farao zegt, ik heb een droom gedroomd en niemand kan hem uitleggen, maar ik heb gehoord, u kunt het wel. Wat een verhoging, hè. 'S Ochtends, zullen we het zomaar zeggen, om 10 uur nog, een arme slaaf, een arme gevangene. En 2, 3 uur later, prachtige kleren, geschoren. En dan staat hij daar in die zaal, daar, bij al die machtigen van het Egyptische Rijk, farao's en trawanten, de uitleggers, de tovenaars, de waarzeggers. En ze kijken allemaal één kant op, Jozef. We hebben gehoord, jij kunt dromen uitleggen. Zou ons hoogmoedig hart niet zwellen, gemeente? Dat ellendige bedorven bestaan, waar we allemaal omdragen, tot Gods kinderen en knechten toe. En wat is dan het eerste wat Jozef zegt? We krijgen vanavond onderwijs. Onderwijs van die verhoogde Jozef, van die verhoogde gevangene. Wat is dan het eerste wat hij zegt? Het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Is dat niet schoon? Het eerste wat die man, gelouterd door het lijden, na 13 jaar lang zeggen mag, dat is, ik tel niet meer mee. Het is buiten mij, niets uit mij, maar alles uit hem. God zal Farao's welstand aanzeggen. Daar heb u een man, gemeente, die waarlijk klein, kinderlijk afhankelijk is gemaakt en die het nou beleven mag. Terwijl gezien de omstandigheden waarin die verkeerde, alles ervoor open lag dat hij met zijn eigen naam en eer strijken ging. Maar die man die mag nou gelouterd door het lijden in alle eenvoudigheid beleiden, er is bij mij niets te vinden. Maar wel zalig is hij die al zijn kracht en hulp alleen u verwacht. Een jonge man van 30 jaar. In de kinderlijke godsvrezen en in de kinderlijke afhankelijkheid van de Heere. En dan ga ik een vraagje stellen aan die jongens die vanavond in de kerk zijn. Ga je toch eens zo naar school, beste kinderen. Zo, net als Jozef, op je knietjes. Heren, ik kan vandaag niet rekenen en ik kan niet lezen vandaag en ik kan niet schrijven vandaag en kan niet luisteren naar het Bijbelverhaal vandaag. Als u me niet schenkt hulp en kracht. Ik kan niet met mijn vriendjes en mijn vriendinnetjes omgaan op school. En ik kan niet gehoorzaam zijn aan juffrouw of meester. Als u me dat niet schenkt. Want alles in mijn hart vecht daartegen. Bij zo'n afhankelijk kind. Dat zonder bidden niet naar school kan. Het is examentijd, hè. Er zitten misschien hier ook wel jonge lui die examen gaan doen de komende weken. Zo. Het is buiten mij. Neem niet weg dat je leren moet. Tuurlijk, dat vraagt de Heer van ons. Maar het is buiten mij om het alleen van de Heer te verwachten. Het is buiten mij. En uw zoon vader. En uw zoon moeder. Zien uw kinderen nu 's ochtends nog op de knieën liggen, vaders? Dominee, ik moet om 6 uur al eruit, dan heb ik geen tijd om te bidden. Niet, dat is jammer. Dan zeg ik wel eens tegen mijn belijdeniskattengezanten of tegen die stelletjes die trouwen gaan. 'S ochtends je knieën buigen. Nee, nee. Oh, dus je bent een hele dag zonder de Heer aan het werk. Ja, hele dag zonder de Heer aan het werk, dat is arm. Steren goed en voor slechte mensen dan hij daarop terugkijkt. En uw zoon biddende moeder. Die het zonder de Heere niet kan. Kinderlijk afhankelijk. Het is goed dat we vanavond bij elkaar zijn voor onze stadkundige gereformeerde partij. Ik hoop er in mijn tweede punt wat van te zeggen. U zult wel goed werk doen, ik ken u niet. Maar ben uw zoon bestuurslid? Of verwacht u het nog wel wat van uzelf? Van onze inspanningen en voor het vechten voor de oude beproefde waarheid. En voor het beginsel van onze stadkundige gereformeerde partij. Of heb u die les ook al geleerd? Het is buiten mijn God. Zit hier wat ambtsdragers vanavond ook, heb ik begrepen. In de ambtelijke arbeid. Sluit ik mezelf bij in. Mogen we zo dienen? Het is buiten mij. Jozef staat hier aan het begin van zijn ambtelijke bediening als onderkoning van Egypte. En dan begint die man, wat een onderwijs geeft hij vanavond. En dan begint die man niet in eigen krachten. Dan begint hij niet te vertellen van zijn kostelijke dromen. Dan gaat hij niet vertellen wat hij allemaal al geleerd heeft en meegemaakt heeft. Maar het eerste zinnetje na 13 jaar, het is buiten mij. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt, o Heere, van uw goedheid. Zo zingt dat een in 89, van uw goedheid alleen. En is dat ook niet de grote les die de kerk des Heeren leren moet? Het is buiten mij, ik kom er straks in mijn laatste punt nog wel op terug, om nou afgebroken te worden. In dat wondere genadewerk Gods, niet van kracht tot kracht steeds voort te gaan, maar om nou afgebroken, ontdekt, ontgrond, ontledigd, ontkleed, te mogen ervaren dat er plaats komt voor dat enige dat maar geldt in leven en in sterven om voor den Heere te kunnen bestaan. En dat is iets van die gezegende middelaar en zijn middelaarsbediening. Het is buiten mij, God. Zit er vanavond nog een erfenis in de kerk? Ik ken u ook niet. Ik weet niet waar uw ziel gelegen is. God weet het wel. Zit er nog een erfenis in de kerk die in het leven al maar meer en al maar opnieuw de dood moet schrijven op alles wat van hun is. Misschien kun je heel wat vertellen wat God in je leven gedaan heeft. Misschien heb je heel wat bevindingen. Misschien heel wat godsontmoetingen, denkt erom dat Jozef er ook van kon vertellen. Die man had bij God vandaan 2 dromen gekregen. Die man die had in de gevangenis mogen ervaren. Vers 21, 2 hoofdstukken terug. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goedertierenheid tot hem. En de Heere was met hem en al wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Dat is een man die, om dat nou zomaar eens te zeggen, wat geloofsoefeningen en wat geloofsvertrouwen had mogen beoefenen. Dat die eerlijk van God gekregen. En toch kon die man met dat alles zijn stand niet ophouden. Maar van hem gold: ik zal me doen overblijven een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Het onderwijs van Jozef: het is buiten mij. Er is nog iets aan onderwijs. Ik wil vanavond met u en minister gedachten drie puntjes overdenken over dat onderwijs van die verhoogde Jozef. Daar is hij uit de gevangenis gehaald, kinderen. Daar heeft hij die kostelijke zin uitgesproken: het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. God zal Farao's welstand aanzeggen. Zeg, wat denk je, kinderen? Jonge mensen, gemeente, wat denkt u? Als we nou een ogenblik meegaan naar die zaal daar waar die farao zit op zijn troon en zijn trawanten eromheen en die waarzeggers en die tovers. Wat denkt u? Hoeveel mensen zullen er in die zaal de Heere vrezen? Nou, daar zijn we gauw mee uitgedacht, hè. Nul. Hoeveel mensen in die zaal daar zullen weten van de levende God van de hemel en de aarde? Zou het er één zijn? Ze hadden toch de nijl als hun God van de vruchtbaarheid. Ze hadden de stier die ze aanbeden en de andere dieren. En dan staat Jozef daar in die zaal. Jozef, doe voorzichtig, man. Nou, ziet het er zo mooi voor je uit. Je bent uit de gevangenis gehaald. Maar oh man, je staat op glad ijs. Eén woordje verkeerd. En die man die kan zo weer terugsturen naar de gevangenis. Zou je niet wat voorzichtig zijn, Jozef? Zou je nou maar zeggen dat je inderdaad, nou ja, die dromen wel een beetje. Zeg maar eens op. Ik zal het proberen. Nee, gemeente. Te midden van een complete heidense samenleving komt deze Jozef op voor de naam en voor de zaak des Heren. En ten koste van zijn eigen positie. Want het kan hem in twee tellen de gevangenis weer kosten. Ten koste van zijn eigen behoud, naam en eer. Is het eerste zinnetje voor Farao. Een groot maken van de God van de hemel en van de aarde. En in een tijdreden bij één vanavond, hè. Tweede les vanavond van die verhoogde Jozef. Uitkomen voor de naam en voor de zaak des Heren. En dan in een omgeving waar niemand rekening houdt met Gods woord. De taak van onze geachte mensen in de Tweede Kamer, van de Vlies, van de Staai, worden niet meer begrepen. Er zijn er van verschillende partijen die die mannen aankijken alsof ze van een andere planeet komen. Dat zijn door opvattingen die passen toch niet meer anno 2009. Mogen we wel vragen vanavond voor die mannen of ze getrouw gemaakt mogen worden en blijven om op het plekje waar de Heere ze stelt, te midden misschien van, ach, hoeveel zouden er in de kamer God nog vrezen? Zijn er ook al velen in de kamer die zouden ze nog weten wat een Bijbel is? GBS heeft er een paar jaar geleden allemaal een gegeven, hè? U weet dat nog wel. Oh, ze zullen het misschien vanwege algemene ontwikkeling nog weten, maar er staat toch een geslacht op dat eigenlijk niet meer weet wie Jozef is. De God van de hemel en van de aarde. En om dan getrouw te mogen zijn, God maken ze getrouw. Kun je invullen op alle gebieden van onze stad, kundig reformeerde partij, provinciaal, plaatselijk. We leven in een tijd van getuigen en je moet getuigen, ja. Hier heb u een ware getuige. Dat was een getuige die kwam op vanuit de diepte na een beproeving van 13 jaar. Dat was beleving wat die man zei. Hoe is met ons getuigen? Als mensen van de staatkundige gereformeerde partij. Ik geloof best dat we nog hard vechten voor de waarheid. Dat we nog hard vechten voor de grondbeginselen naar ons dierbaar woord. Ook als het gaat over onze staatkundige gereformeerde partij. Maar is er dit levend getuigen? Zoals in Jozef. Ten koste van eigen naam en eer. Maar ik ga een stapje verder. Ik kom nog even bij jullie lieve kinderen vanavond in de kerk. Je bent allemaal gedoopt, denk ik. Hè? Tenminste, laten we daarvan uitgaan. Misschien een enkele ongedoopt. Ik ken u niet. Hè? Vanwege onze volmaakte schepping en krachtens ons gedoopte voorhoofd. En daarbij nog Gods dagelijkse zorg en bemoeienis. Vraagt de Heere van ons allemaal dat we uitkomen voor zijn naam en voor zijn dienst en voor zijn woord. Hoe is het, lieve jongen en meisje daar in de kerk? Is er vloek op school? Zeg je er dan wat van? Ja, dominee. Dan ben je toch vroom? Snijd dat niet door je ziel dat ze vloeken. Dan beledigen ze toch de naam van de Heer. Doet dat geen verdriet? Heeft de Heer helemaal geen plekje in je leven? Dan doet het ook geen verdriet dat er gevloekt wordt. Getuigen. Misschien bent u wel op een arbeidsterrein waar... Ja, waar de enige bent die bidt voor je eten en leest uit de Bijbel, ja. Ze hebben wel eens gezegd, dominee, je hebt makkelijk praten, hè. U zit in je studeerkamer en daar staat geen radio aan op popmuziek. En daar zijn geen vieze rare platen aan de wand van je studeerkamer. Dat is allemaal zo rustig en zo lief. Dat is waar, dat is waar. Ik heb bij deze stof ook wel eens gezegd, weet u, dat ook in het hart van een dominee wel eens een radio zit. Met alle rommel die in je hoofd naar boven kan komen. Dus in dat opzicht hebben we allemaal hetzelfde nodig. Maar zijn we nou getrouw zoals Jozef? En dan maar niet te snel zeggen, geen parelen werpen voor de zwijnen. Want dat hebben we zo gauw klaar, hè, dat woord. Maar hier waren het, waar ik het nou eens zeg, allemaal zwijnen. Ik denk niet dat er één was die God vreesde. Misschien kende niemand eens de God van hemel en aarde. En toch heeft Jozef er een pareltje neergelegd. Over de naam. De zaak des Heren niet gezwegen. En kinderen des Heren, mag ik één tekst aanhalen als het over de levenswandel gaat van uw volk van God. Ik wil u noemen Marcus 8. En daar in Marcus 8, ik dacht dat het laatste versje was, vers 38, Marcus 8, daar zegt de Heere bijzonder tot zijn kinderen, want zo wie zich mijns en mijner woorden zo geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht. Kijk, over de Heer en zijn dienst praat op een lief gezelschap met allemaal kinderen des Heeren. Ja, maar... Want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben in dit overspelige en zondige geslacht. Ook daar dienst zal zich de Zoon des Mensen ook schamen. Wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Gaat er dan vanavond één zonder schuld naar huis, getuigen. Mag ik nog één ding noemen? Getuigen. En dan betrek ik u er allemaal bij. Getuigen. Niet zozeer alleen met onze woorden, maar met onze levenswandel. Kunnen ze nou aan je zien, mag ik het vanavond zo zeggen, dat je een stemmer bent van de SGP? Kunnen ze nou aan je zien dat je beleidend lid of dooplid bent van de hersteld hervormde kerk? Kunnen ze nou zien dat je een eerlijk en een getrouw dooplid of beleidend lid ben van de gereformeerde gemeente in Nederland. Dat is, geloof ik, zo de groepen die vanavond in de kerk zitten. Hè? Wie u nou ook bent, kunnen ze het nou zien. Aan de kleding die je draagt. Aan de media die u wel en niet in huis hebt. Aan de lectuur die u leest. Aan de haardracht van de schrift. Kunnen ze het nog aan ons zien? En wonen we nog zoals Israël eenmaal in Egypte? Alleen. Jozefs onderwijs. Ik dacht dat er nog één ding was. Als het over dat onderwijs gaat. Jozef gaat die dromen uitleggen. Dan ga ik daar niet zo breed op in, op die dromen. Want die kennen we allemaal, hè? Die 7 vette koeien die komen uit de rivier, de Nijl. En daarna die 7 vette aren vol met korrels. Eigenlijk, gemeente, is het een hele eenvoudige droom. Want die vette koeien kwamen uit de Nijl. Die Nijl, dat was voor Egypteland ontzettend belangrijk. Eens per jaar stroomde die Nijl over. Ja, u zou er niet blij mee zijn en ik ook niet. We hebben dijken in Nederland gelegd, hè, want we zitten niet te wachten op water wat over het land stromen gaat. Dat komt omdat water meestentijds zout is. Dat bederft de boel. Dat bederft het land. Maar in Egypteland, gemeente, dan was het een zegen als dat water zo 7, 8, 9 meter steeg. En overstroomde over dat land. En dan nam dat water, dat nam de slip uit de rivier mee. En als dat water zich weer terugtrok, dan bleef dat slip, vruchtbare slip, daar bleef achter op het land. En dat zorgde voor een volle aar. Veel korrels erin. Dus de dikke, vette koeien uit het water van de Nijl. Een geweldige overstroming. En dat zorgde voor het vruchtbare land. Dat zorgde voor vruchtbaarheid op het land. En dan waren er die volle aren. Die magere koeien. Ja, dat zou betekenen dat dat water van de Nijl zomaar 2, 3, 4, 5 meter steeg. Dan stroomde het nauwelijks over het land. Dan was er geen vruchtbare akker die daarna achterbleef als dat water zich weer terugtrok. Dan waren er de lege aren. En als dat jaar in jaar uit gebeurde, 7 jaar lang, dan was daar de hongersnood. Jozef heeft de uitleg gegeven. En hij is afgesloten met een raad. Laatste onderwijs van die verhoogde Jozef. Zo, vers 33, zien u Jozef, zien u farao naar een verstandig en wijze man. Zetten hem over het land en hij nemen het 5e deel des lands van Egypte in de 7 jaren des overvloeds. Dat was gewoon. Het was de plicht van het volk om aan farao zo 20% van de opbrengst elk jaar te geven. Alleen, ja, wat moest farao met al dat koren? De helft stond op het land te verrotten, de andere helft werd weggegooid. Nee, zegt Jozef, nou die komende 7 jaar moet al die 20% die over is, die moet je gaan verzamelen. Leg een voorraad aan, vers 35, bewaar het, zodat er vers 36 spijzen zal zijn in de 7 jaren des hongers. En dit woord was goed in de ogen van farao. Wat zegt Jozef nou eigenlijk? Het is vanavond een tijdrede. Weet je wat Jozef vanavond zegt? Onderwijs van die verhoogde koning. Onderwijs vanuit de schriften vanavond. En Jozef zegt, in een goede tijd moet u sparen voor de mindere tijd. Dat is een Bijbels gegeven. Ik heb in mijn eigen gemeente op middagmorgen over deze stof gesproken. Toen heb ik in het licht van de economische recessie die er is, dat is ook een tijdwoord daar, daarover spreekt. Toen heb ik gezegd, sparen wij nog? Mijn vader heeft mij dat nog geleerd. u het ook nog geleerd, vaders, moeders? Jonge lui, 2, 3, 4 jaar getrouwd. Spaar je nog? We leven in een tijd dan, als ze dan 15 zijn, dan gaan de mobieltjes over de wereld. En dat kost soms 50, 60, 80 euro in de week. Sparen. En tegen die tijd daar dan trouwen gaat, ja, dan leen je voor de meubels wat en je leent wat voor een auto en je sluit een lening af hiervoor. En dat er een nieuw product op de markt is, dat moet ik ook hebben. En als er een nieuw snufje op dat moet ik ook hebben. En we hebben geen geld, maar nou ja, je kunt tegenwoordig op afbetaling, oh, is het over 10 jaar? Het maar komt! En dan is er paniek als het minder gaat. Je ontmoet nu al jonge gezinnen met haar handen in haar haar. We hebben helemaal niks, dominee. Nooit gespaard, geen cent. En u leert vanavond, gewoon praktisch, tijdreden. Nou, leert vanavond, Jozef, bereid je in je goede dagen voor op de kwade tijden. Nee, dan bedoel ik niet dat u zich moet verzekeren van uw wieg tot uw graf. Dat voelt u wel, zo niet. Maar wel iets van dat met verstand omgaan als rentmeester voor het aangezicht des Heren. Met het geld en het goed dat we van de Heren krijgen. Sparen. Jozef houdt het ze voor. Maar u voelt, als dit de enige les is, dan zou het een oppervlakkige les zijn, hoewel niet onbelangrijk. Maar wat leert vanavond die verhoogde Jozef? Wat is het woord van de mond ter waarheid vanavond tot een ieder van ons, lieve hoorder, luisterers, u leeft in de 7 vette jaren van uw bestaan. En u bent op reis, gemeente, naar de zeven magere jaren van de hongersnood. Wat bedoel ik? Wij leven samen in de vette jaren van de genadetijd, waarin de koning van de kerk in de leesdiensten en in de prediking horen laat dat er bij de Heere genade te vinden is, zelfs voor de grootste der zondaren. U leeft in die kostelijke genadetijd, waarin u, al is de tijd dan bang en donker, maar nog bekeerd kunt worden. Want het welbehagen des Heeren gaat door de handen van Christus gelukkiglijk voort. Het is de vette tijd van de 7. Het is de goede tijd van de 7 vette jaren, waarin u als het ware vet gemest wordt bij het woord van God. We hebben het dagelijks in onze hand. We hebben het dagelijks bij ons. Ik denk dat er weinig landen op de wereld zijn waar zoveel Bijbels zijn en geschriften die daarop gegrond zijn, die we bij bosjes kunnen kopen. Wij zijn werkelijk vet gemest in het woord, met het woord van God. En we zijn op reis, mijn onbekeerde vrienden, van nature allemaal, naar de 7 magere jaren, naar de eeuwige verdoemenis. Hoeveel kreeg die rijke man nog in de hel, kinderen? Van brood lees ik niet eens. En de minste druppel water werd hem niet meer gegeven. En daarom, ik ga mijn eerste puntje afsluiten. Zo gij zijn stem. Het onderwijs van die verhoogde Jozef. Zo gij de stem des Heren vanavond heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord ver. Hart u niet, maar laat u leiden. Daar hebt u Jozefs verhoging, het onderwijs van die verhoogde Jozef. We gaan naar onze tweede gedachte. Het buigen voor die verhoogde Jozef. Dit woord nu was goed in de ogen van Farao en van al zijn knechten. En wat gebeurt er dan? Nou, dat hebben we eigenlijk zo samen gezongen, hè? Die drie versjes. Over die vrome Jozef, rijk van deugd, die als slaaf was verkocht in zijn jeugd. En die in ijzeren boeien wreed was gekneld. En nu is door het goddelijk alvermogen, nadat hij beproefd was, uit de gevangenis gehaald. Toen heeft dat woord geklonken. En toen heeft de koning om die reden, tot verbazing van allen hem de vrijheid aangeboden. Toen bood de koning om zijn reen, verbaasd hem straks de vrijheid aan. Der volken heer deed hem ontslaan. En dan krijgt hij van Farao in handen bestuur van huis en goed en landen, het ganse Egyptische opperheer en al de oudsten, ze moeten luisteren naar zijn leer. Jozefs verhoging. En hij krijgt een ring aan zijn vinger, vers 42. En hij krijgt een linnen kleed aan en ze leggen een gouden ketting om zijn hals. En dan mag hij rijden op de tweede wagen. En zij riepen voor zijn aangezicht: knielt! Jozefs verhoging. Zie hem daar staan op die tweede wagen. Farao is de eerste, Jozef de tweede. En dan lopen er daar een paar knechten voor Jozef uit. Staan uw namen in de tekst? Nee. En zij riepen. Wie het zijn weet ik niet. Is ook niet belangrijk. Ga niet om die knechten. Ga om Jozef. En om de boodschap. Knielt. Ga om Jozefs eer en eerlijkheid. Knielt. Buigt u voor deze man neer. Dat wil eigenlijk zeggen: leer achting en eerbied hebben voor deze man. Knielt! Is dat eigenlijk nog niet de boodschap van de knechten van Jozef? En u voelt wel, nu gaan we van deze Jozef weer naar de meerdere Jozef, Christus. Zijn die knechten zo belangrijk? Nee. Oh, die knechten vinden zichzelf soms wel zo belangrijk. Maar eigenlijk telt hun naam helemaal niet mee. En zij, slijk aan Gods vingeren. Gaat niet om die knechten. Gaat om Jozef en om de boodschap. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Wij bidden u van Christus wegen, knielt, laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap. Knielen. Wat is dat knielen? Dat is buigen en eerbiedig die meerdere van Jozef vrezen. We zijn vanavond samen in een tijdrede. En weet je wat nou de boodschap is? Die we brengen mogen vanavond. Dit ene woordje. En dat is de boodschap die klinkt tot ons allemaal. Knielt. Buigt u eerbiedig en nederig. En met kinderlijke vrezen en gehoorzaamheid neer. Voor de Heere der Heren. Gaan we straks zingen, en nu nog niet hoor. Gaan we straks zingen in die 99ste psalm. Roem nu onze God en knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Want heilig is de Heere, knielt. En nou vanavond een tijdrede, knielt. En dan zijn we nou allemaal vijand van. Om eerbiedig te buigen en te knielen voor die meerdere van Jozef, voor die levende God van de hemel en van de aarde knielt. Leert zijn woord eerbieden, gehoorzamen en vrezen. En lieve hoorder, dat was ons hoogste vermaak in de staat der rechtheid. En dat is nou precies onze val. Want wij hebben van God afscheid genomen. En heel ons leven dat draait om dat ene woordje, knielt, maar niet voor de Heere, maar voor mijn eigen ik. Heel mijn leven is er niet willen buigen voor de Heere der Heeren en de Koning der Koningen. Is het zo erg? Mag ik dat nou in een tijdrede vanavond aanwijzen? En dan kan ik natuurlijk praten over ons koningshuis. En dan kan ik praten over bijvoorbeeld een partij als de PvdA. Kan ik spreken over mensen die islamiet zijn. Dan kan ik vanavond praten, het is woensdag geloof ik, hè, ja, over de voetballers. Dat is de avond van de voetballer. Dan buigen ze zo voor de afgoden van deze tijd en van deze wereld. En dan kan ik natuurlijk een kwartier met u vertellen hoe ellendig het gesteld is in ons goddeloze vaderland. En dan blijven we heerlijk als nette mensen, als afgezonderde mensen buiten schat. Maar nou gaat de Heere vanavond vragen hoe het met u is. Knielt! En mag ik dan de geboden vanavond eens langslopen? Knielt. Nee, ik geloof niet dat u thuis een afgodsbeeldje hebt waar je je knietjes voor buigt. Dat denk ik niet. En ik geloof ook niet dat u misschien wel respect hebt voor de islam. Nee, zoals u hier vanavond zit, is dat niet het geval. Maar afgoden. Wat is uw afgod? Waar hebt u nou de laatste 7 keer 24 uur het meest aan gedacht? Dat is uw afgod. En daar knielt u voor. En dan knielt de een voor zijn kleren. Het is lente, dominee, en je moet er weer achteraan, zegt dan een moeder van een gezin. En die zucht er misschien wel van. Dat is waar. Maar wat zijn we ermee bezig, hè? Misschien heel geoorloofd, hoor. Maar van de vroege morgen tot de late avond. En een ander die heeft zijn afgod gevonden in zijn werk. Ja, maar dominee, in het zweet uw aanschijn zult ge toch uw brood eten. Ja. Maar is dat je afgod geworden? Je zaak, je naam, je carrière, je titel. En misschien een afgodsdienaar van je eigen vrouw, van je eigen man, van je kinderen. Wat is uw afgod? Alles wat wij stellen in de plaats van de enige ware levende God. En lieve hoorder, als u en mijn leven niet is, als een Daniel die 3 tijdensdaags kinderlijk afhankelijk, alles, al ging het om een paar schoenen of een speld of een spijker, van de Heere verwachtte, dan ligt vanavond in dat ene woordje knielt, uw en mijn schuld opengelegd. Want we zijn vijanden van het dienen en vrezen en eerbiedigen van de levende God. Tweede gebod. Eigenwillige godsdienst. We hebben allemaal godsdienst. Ik kan niet ongerust in. Maar door de week trouw naar kerk komt, dan ben je een redelijk godsdienstig mens. Anders blijf je thuis door de week. Voor de liefhebbers, zeggen we dan. Armen. voor de liefhebbers. En bij een redelijk godsdienstig mens. Maar hoe dient u nou de Heer? Net als die rijke jongeling. Ik vind en ik denk en ik meen en ik zie het zo. En ik heb er zo deze gedachte over en die gedachte over. En u hebt het allemaal zo in een hokje en keurig op een rijtje. En verder niks. Verder zo leeg, zo nameloos, leeg. Knielt! Dan ligt er toch alleen maar schuld. Derde gebod, ik heb het al over het vloeken gehad, hè. Het vierde gebod, het heilige van de Sabbatdag. Hoe is uw kerkgang op zondag? Hoe is uw kerkgang? Hoe is het na de kerkgang in uw gezin? Doet u nog aan huisgodsdienst? Buigt u als vader uw knieën nog? Met uw gezin zo? Met uw vrouw s'avonds? Merken ze nog aan uw vader en moeder dat de dag des Heren de roem der dagen is? En kunnen ze het nog aan u merken? Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, knielt. Het vijfde gebod. Gezag en respect. Ja, de wet ten aanzien van de medezeggenschapsraad, die geeft ons veel zorg op de scholen. Dat is waar. Maar vanavond dichterbij, ja, hoe praat u over de dominee? Hoe praat u over de ouderling? Hoe praat je over je juffrouw en je meester, de leraar en de lerares? Knielt! Knielt! Ja, maar je gelooft toch niet dat ik voor die ouderling... Denk je dat? Weet je hoe zijn leven is? Eer hem om zijn ambtswil. En die dominee, oh, daar is zoveel van te zeggen. Ik zeg in Scherpenzeel wel eens, gemeente, als het daarover gaat, dan zitten we in de kerkenraad misschien wel 15 van de grootste boeven van heel de gemeente. Inderdaad, sukken. En dan knielen voor degene die God over ons gesteld heeft. Gij zult niet doodslaan, abortus, euthanasie. Het zevende gebod, mag ik daar ook eens op ingaan? Knielt. Knielt. Weet u wat ik pas gezegd heb toen ik deze stof overdacht? Mag ik misschien in een tijdwoord vanavond ook wel zo zeggen? Toen heb ik gezegd, meisjes en vrouwen, het wordt weer zomer, hè? Ik geloof als u wat meer zou knielen op je knieën, dan waren de rokken langer en dan was het van boven minder naakt. Begrijpt u? Als u wat meer zou knielen, dan zouden we als mannen er misschien ook wel wat fatsoenlijker bij lopen als het heel warm is. Knielt. Het zedeloze peil wat ook onze gemeenten doortrekt. Kering. Bid je nog om een jongen of een meisje die de Heer je geeft? Of neem je die? En in de weg naar het huwelijk knielt op zijn gebod. Vader, moeder, verlaat een vrouw aanhangen. Die zullen tot... Ja, maar dominee toch. Dat kan niet meer hoor in deze tijd. En dat dan via verkering hebt. Knielt. Vader en moeder verlaten, vrouw aanhangen. En dan pas tot één vlees zijn. En dan in het huwelijk. Geboorteregeling en geboorteplanning en gezinsvorming. En waar is dat knielen? Waar is dat knielen? Nou, maar dominee, 7 kinderen in 2009. Dan wijzen ze naar je hoofd. Ja, heb u ook geknield? Toen u het genoeg vond na 5 kinderen? Knielt u toe? Of hebben we ons verheven en de middelen gegrepen en vult u gemeente en we zijn er veel, dat is veel meer een zorg ook in onze gemeenten, onder ons die dan behoren tot het meest rechtse deel van Nederland, dan we denken, knielt. En dan heb ik het vanavond, natuurlijk kan ik ook uitzonderingen noemen, natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar als ik 3 uitzonderingen noem, dan ben u allemaal een uitzondering. Dan is de ernst van het woord weg. Knielt. Hoe heb u het 8e gebod? Misschien moet ik nog even wat zeggen tegen de vaders en moeders in het heilige huwelijk. Hoe gaan we elkaar om als man en vrouw? Is er liefde? Is er dat de een de ander uitnemende achter dan zichzelf? Het achtste gebod, hè? Knielt. Heb je knielend bij je belastingbiljet gelegen? Knielend? Dan kan er geen cent scheef opgeschreven worden. Anders kun je niet je knieën buigen. Of je bent zo in je geweten hard en verhard geworden. Knielt. En gij zult niet begeren. En gij zult niet liegen. Ach gemeente, voelt u het? Nou een tijd wordt vanavond. En nou naast heel dat leven van die 10 geboden. Knielt op zijn gebod. En openbaart zich dan in ons leven niet opstand en vijandschap tegen Gods woord en tegen Gods wet. Heb u wel eens geproefd wat David proeven mocht? Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Knielen. En als de Heere in je leven wat tegenspoed geeft en wat kruis en wat verdriet en wat raadsels. Gehoorzamen we dan, vrezen we hem dan eerbiedig, en is het dan in mijn hart, het is majesteit, al wat hij doet, dat ieder stil daarin berust, en uw bevelen doe met lust, knielt voor die meerdere van Jozef, knielen, kom. Ik heb nog één tekst en dan gaan we zingen. Ik denk een keertje nog aan Filippenzen 2. Ik heb het net ook al aangehaald. Dan gaat het over die meerdere van Jozef. Hè, die vernederd is geworden, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde is knielt. En lieve hoorder, als je nou hier in dit leven nooit verliezen leert, nooit knielen leert. Dan zul je het straks eeuwig gedwongen moeten doen. Is knielen naar. Mag ik dat nog zeggen voordat we zingen gaan? Is knielen naar. Misschien denk je wel. 10 geboden opgenoemd, buigen onder Gods weg, onder Gods regering. Ach, voor die meerdere van Jozef knielen, het lijkt me vreselijk, dominee, vreselijk. Een knellend juk. Mag dit niet meer, dat niet meer, daar kun je niet meer aan meedoen, dat mag niet meer, dat moet je opruimen. Knielt. Heb je wel eens een meningsverschil gehad. Als vriend en vriendin. Als man en vrouw. Ach, allemaal wel eens, hè. Kerkelijk is er wat strijd, hè. Wat is nou de zoetste plek? Nou, daar zullen er daar wel zitten die verkering hebben. Wat is nou de zoetste plek? Pas getrouwd. Meningsverschil. Wat is nou de zoetste plek? Aan je handhaaft. Als je tegenover elkaar blijft staan, soms nou om het minste kleinigheidje wie de afwas moet doen. Hè? Of wie een boodschap moet halen. Ach, we staan zo in brand soms. Wat is nou de zoetste plek? Dat die boze man, dat die verbolgen vrouw, als ze weer bij elkaar komen, en dat die man zegt, ik ben fout geweest. Dat die vrouw zegt, ach. Daar heb ik me toch druk over gemaakt. Ben ik toch dwaas geweest. Hij voor elkaar de minste mag zijn. Kerkelijke strijd. Was nou het beste plekje. Nooit ten koste van de waarheid. Hoor. Dat bedoel ik niet. Maar nou, dat gebeurt toch wel eens. Als 2 kinderen des Heren uit 2 verschillende kerkverbanden. Elkaar wel eens een ogenblikje vinden mag. In dat buigen voor elkaar. Is dat zoet? Nou, in de natuur is dat zoet. Dat weet u. De minste zijn. Dat is zoet. En veel zaliger is het nu. Als u voor God verliezen mag. En dan is die wet niet zwaar. En dan is dat woord niet zwaar. En dan is zijn weg niet zwaar. Oh, nee, gemeente. Maar dan is er geen zoeter plekje. Hij knielen mag voor de Heere. En uit verliezen mag. Van die grote God. Dat mogen zijn kinderen leren. En daar wil ik zo nog wat van zeggen. We gaan eerst zingen uit 99. Het vierde vers. Roept nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. En wat daar volgt, 4 van 99. Jozefs verhoging knielt. We hebben wat onderwijs van die verhoogde Jozef gekregen. We zijn bezig met het buigen voor die verhoogde Jozef. In een tijdwoord heb ik u dat aan het hart gelegd. Mag ik mijn tweede gedachte afsluiten met wat er nu gebeurt als God in het leven van een mens zaligmakend komt. Want als God een mens van dood levend maakt. Als de Heer een mens een nieuw hart geeft. Als de Heer een mens van Adam afsnijdt en Christus implant, dan ga je buigen. Buigen voor den Heer. Dat was toch het eerste wat Saulus van Tarsen deed? Toen hij daar van zijn rijdeur rijdier gestort was. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen ging hij knielen voor den Heer. Mag ik daar nou iets van zeggen, gemeente? Knielen voor den Heere. Knielen voor die hoge God. Dan wordt Hij zo dienenswaardig, zo lievenswaardig. Tegelijk ga ik die God leren kennen als zo heilig en als rechtvaardig. En dan leer ik als een schuldige zondaar knielen voor zijn aangezicht neer. Knielen voor die meerdere van Jozef. Daar zou natuurlijk heel veel van te zeggen zijn. Mag ik drie dingetjes noemen? Knielen voor die meerdere van Jozef als profeet. Knielen voor die meerdere van Jozef als priester. En knielen voor die meerdere van Jozef als koning. Knielen voor die meerdere Jozef als profeet. Wat doet een profeet? Een profeet geeft onderwijs. Aan iemand die het niet weet. En als nou God in mijn leven komt, lieve hoorder. Kijk, wij leven in een tijd, dan weten ze het in deze woorden ineens allemaal. Dan weten ze ineens wie de Heer Jezus is. En nee. Als God zaligmakend in mijn leven komt, dan weet ik het niet meer. En dan zegt Jesaja in zijn 42e hoofdstuk. Ik zal de blinden leiden door een weg die ze niet geweten hebben. aan God in je leven komt, lieve hoorders. En je krijgt met God van doen en met je schuld van doen. Dan weet je het niet meer, dan kun je voor God niet bestaan. Dan lig je er buiten, dan ben je ongelukkig. En dan zou je 100 bekeringsgeschiedenissen van een ander gelezen hebben. Maar ik weet niet meer hoe het in mijn leven moet. Dan word ik blind en dwaas in 's hemels wegen. En dan leren ze knielen voor die profeet. Weet je hoe? Met een lievelingsversje. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Weet je wie er knielen mocht? Die jonge Samuel, jongens. Wat zei Samuel? Spreek, want uw knecht praat terug. Nee, spreek, want uw knecht luistert. Want uw knecht hoort. En hij buigen. Voor die grote Jozef als profeet, als een blinde en als een dwaze. Buigen voor die grote Jozef als priester. Wat doet een priester? Een priester die offert. Een priester die zegent. En een priester die bidt. Nou, het middelste beginnen. Buigen voor de priester die zegent. Weet je wanneer de kerk, moet het anders zeggen, weet je wanneer een ziel leert buigen voor die priester. Als die voor God een vloek geworden is. Dan krijgt die priester in zijn zegen zulke heerlijkheid, zulke dierbaarheid en zulke waarde. Buigen voor die priester die offeren gaat. En die door zijn dood en bloedstorting een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Maar lieve mensen, luister nou eens. Wanneer leert een ziel nou buigen voor die offerende priester? Ja, tegenwoordig dan leren ze voor die priester in zijn offer al buigen als ze 2 minuten op de weg zijn. Dan hebben ze het al over Jezus en over zijn bloed en over zijn gerechtigheid. Nee. Nee. Wanneer leren ze nou buigen voor die priester en zijn offer? Nou, als hun offertjes allemaal op zijn. En ze hebben wat offertjes, hè, dat eerste leven. Het offertje van hun tranen en het offertje van hun gebeden en het offertje van hun gestalten. En het offertje van hun eigen gerechtigheid en het offertje van hun kerkgang. En het offertje van hun omgang met Gods volk. En het offertje dat ze toch al wat meegemaakt hebben. En het offertje. Kennen ze die offertjes? Zijn ze al een keertje verbrand voor het aangezicht des Heren, gewogen en te licht bevonden? Daar is de Heilige Geest al altijd op aan het aanwerken. Dat al die offertjes die zij menen te hebben te kort zijn om voor God te kunnen bestaan. Dat leert de Heer nou zielsbevindelijk als die zondag 2, 3 en 4 voor het eerst en opnieuw afdrukt in de ziel. Te kort. En dan? Dan komt er plaats voor Christus. Ho! Waar gaat het over Christus? Juist in zondag 6. En ik zei u in zondag 2 tot en met 4 wordt de mens afgebroken van al zijn offertjes. En in zondag 6 gaat het over Christus en zijn offer. Wat ligt daartussen? Zondag 5. En in zondag 5 gaat het over één woordje, over knielen. Over wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Knielen in dat toevallen van Gods heilige recht. In de nadere oefeningen, in dat verloren gaan onder Gods heilige recht. Knielen. Zo komt de plaats voor Christus en zijn dierbare middelaarsbediening knielen. Weet je wie er knielen leert voor een biddende meerdere van Jozef? Als ik uitgebeden, uitgezucht en uitgevraagd en uitgekermd en uitgepiept ben. Kun u nog bidden? Dat is jammer. En dan moet je goed begrijpen. Want je moet vanavond allemaal je knieën buigen. Maar hij had geleerd daar niet meer bidden kan. Er zijn al uw gebeden al als een stank geworden. In de neusgaten van de heilige God. Er is een erfenis. Ik denk vanavond in de kerk ook nog wel. En die hebben het geleerd. Dat ze nou geen zucht meer kunnen voortbrengen tot Gods eer. En voor die mensen wordt het zo'n wonder dat een apostel Paulus gaat schrijven, door de Heilige Geest gedreven, die ook ter rechterhand God zit. En die ook voor ons bidt. Kijk, dat worden knielers. Voor die biddende en dankende hoge priester. Die hebben nou zelf helemaal niets meer. En die moeten nou en in de verzuchtingen en in de nood, maar ook in de dagen van de voorspoed en de vreugde, alles ontvangen in de weg van het knielen, van het verliezen, van buigen, van die biddende en dankende hoge priester. Knielen voor die koning. Wanneer hij een koning nodig, waarvoor je knielen gaat, moet denken aan de mensen in het land van de Bijbel, hè. Een koning. Waarom wilde kinderen, waarom wilde dat volk van Israël nou zo graag een koning hebben? Waarom? Nou, als er dan oorlog was, dan konden ze tenminste vechten. Onder leiding van die koning. Een koning, dat was, ja, dat was in de oorlog iets geweldigs, hè. Een koning, die kon hen in de strijd aanvoeren. Wanneer heeft een ziel een koning nodig? Als die in de strijd is. Ben u al in de strijd? Ja, elk mens heeft een strijd op de aarde. Ja, maar dat bedoel ik vanavond niet. Ben u al ingewikkeld in die geestelijke strijd? Is de duivel de wereld? En vooral uw eigen bedorven goddeloze vlees uw vijand al? Of bent u nog een vriend van de wereld? Al diegenen die voor Jozef buigen leren, al die kinderen des Heren, de kleine met de groten, die krijgen strijd. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dan ben ik niet jaloers op volk van God. Oh, wacht even. Want in die strijd gaat de Heren ze dat plekje geven van dat buigen. En mogen ze in de weg van dat buigen horen wat je Mozes horen mocht. En de Heere zal voor u lieten strijden. En gij zult stil zijn en in de strijd dat elk bemerkte hun hoofd als met een schild bedekt. Luister eens, daar zitten de drie vrienden in de strijd in de vurige oven. En daar mogen ze in de weg van buigen. Die gezegende vierde man ontvangen in hun nabijheid. En in de strijd dat elk bemerkte. En dan is er zelfs nog geen geur van het vuur in hun klederen. Dan krijgt de kerk bijzonder in de weg van heiligmaking. Die gezegende meerdere Jozef als de koning nodig knielt. Kun je nog knielen leren? Weet je waarom een ziel knielen leren mag? Weet je waarom die verloren, verkoren kerk knielen mag? Omdat die meerdere van Jozef in Gethsemane's hof geknield heeft als een worm. En geen man. En daarom mag de kerk bij aan- en voortgang. Ze hebben er niet altijd de troost van. En in dat eerste leven er ook helemaal geen geloofsogen voor. Maar mag de kerk uit zijn bediening, en gelukkig die daar wat van proeven mag, wel eens knielen, omdat hij hun is voorgegaan. En mogen ze met leidzaamheid lopen de loopbaan die voorgesteld is. En ja, nou is die tijd al ver om, hè, gemeente. We moeten echt naar huis toe. Ja, die verzorging door Jozef, daar zou ik ook nog iets van zeggen. Hè. Zal ik dat dan heel kort doen? Die verzorging van Jozef. Er zou natuurlijk veel van te zeggen zijn, weet je wat zo mooi is? Het eerste wat Jozef doet, dat is dat koren verzamelen. En heb je dan gekeken hoeveel koren die krijgt? Kinderen, ze zijn eerst gaan tellen, hè? Maar op een duur was er zoveel koren, vers 49, als het zand der zee, zodat men ophield met tellen. Ben wel eens aan het strand geweest, in het voorjaar of najaar, in de zomer kun je er niet komen, hè? In het voor- of najaar.
Heb je wel eens een bergje korreltjes zand geteld? 100, 500, 1000. Misschien kun je komen tot 10.000. Zou je dan nou zo'n bergje misschien 10.000? Waar nog heel dat strand moet tellen. 8 miljoenen, miljarden. Ontelbaar! Zoveel koren is er door Jozef in de schuren gedaan. Ontelbaar veel. En meer dan Jozef is Christus. Weet u hoeveel genade hij verworven heeft in de gang van zijn vernedering? Wat zeggen onze Duitse vaderen? Overvloedig genoegzaam. Zo overvloedig gemeente. En dan moet je goed luisteren wat ik zeg. Zo overvloedig genoegzaam. Dat al zou heel de wereld zalig moeten worden, dan was er geen tekort. Overvloedig genoegzaam. We zullen voor die witte troon nooit kunnen zeggen, er was niet genoeg. Dan zal het ons alleen maar toeklinken, u hebt niet willen knielen voor mij. Overvloedig genoegzaam. We hoeven in deze benauwde tijd bij een tijdrede niet karig van de Heere te spreken. Op Golgotha's heuvel heeft het geklonken, het is volbracht. Overvloedig genoegzaam. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 3. Leest u het thuis maar na. Overvloedig genoegzaam. Vanavond, mag ik dat nou zo eens zeggen? Vanavond hoeft er niemand naar huis toe te gaan die denken mag, voor mij kan het niet meer. Al zou je de grootste rebel zijn van Friese Veen of omgeving. Maar er is bij de Heeren een overvloed van genade. Zelfs voor de grootste der zondaren. Hoe krijg je dat nou? Mag ik daarmee afsluiten? Er zijn twee dingen die ons daarin opvallen. Hoe krijg je dat nou? Nou, in de eerste plaats, wanneer gaan nou die mensen tot Farao? In de dagen van de honger. Dan roepen ze allemaal om brood. En tot dat hongerige volk zegt Farao, ga tot Jozef en doe wat hij u zeggen zal. Alleen hongerigen worden met goederen vervuld. En nou moet je goed luisteren vanavond. Nou is dat geen prediking dat we eerst een voorwaarde in de mens spreken en dat God dan vervolgens de rest doet. Nee. Want ook die honger is een gave Gods. Maar lieve mensen, het gaat wel in de weg van het honger krijgen, wil je ooit verzadigd worden. En daarom, dan moet je vanavond aan de onbekeerbaar maar vragen of je eens honger mag krijgen. Zoals die verloren zoon, die kwam tot zichzelf. En er was geen kruimeltje van dat varkensvoer wat hij kreeg. Toen had die man honger. Die man die stierf van de honger. En toen ging die schreeuwen om het voedsel van zijn vader. Heb ik nog, ik vraag niet of ik bekeerde mensen in de kerk heb vanavond, maar heb ik nog mensen in de kerk met honger? Die er buiten staan. Met de schuld en met de gemis. Honger. Hoe lang is het geleden, levende zielen, dat van uw God zalig zijn die hongeren. Naar de gerechtigheid. Want hongerigen, die gaat hij voeden. Maar rijken zendt hij ledig weg. En hoe worden die hongerigen dan verzadigd? Dat is het laatste. Moet u Genesis 47 lezen. Dan komen ze tot Jozef. En dan zegt Jozef, om eten te krijgen, eerst je geld. Dan je beesten. En dan moeten ze zichzelf overgeven. Oh. Nou wordt u op tijd remonstrants. En dan gaat u nota bene leren dat de mens nog wat mee moet nemen. Nee. Nou moeten ze eerst de geld kwijt. Dan krijgen ze eten. Dan moeten ze er beesten kwijt. Dan krijgen ze eten. En tenslotte moeten ze er eigen leven kwijt. En dan krijgen ze eten. Verstaat u de geestelijke gang? Hoe krijgt een hongerige ziel nou dat brood van die meerdere van Jozef, die genade die in Christus is? Dan moet de kerk eerst zijn geld kwijt. Mag ik het zo zeggen? Zijn eigen gerechtigheid. U weet toch wel, ken u dat rijtje? Als een mens wederom geboren wordt, dan sterft hij aan de wereld. De wereld sterft niet aan hem hoor, want die blijft hem achtervolgen tot zijn laatste snik toe. Maar de brug naar de wereld wordt opgehaald. Als de middelaar Christus geopenbaard wordt, dan leert de mens sterven aan zijn werken. Zijn eigen gerechtigheid. Moet hij zijn geld inleveren. En als een mens Christus en zijn gerechtigheid toegepast krijgt, de weldaad van Pasen, dan sterft hij aan zijn eigen leven. Nou, dan moeten ze eerst het geld kwijt. Al mijn gerechtigheden en werkelijk leed. En dan komt er plaats voor Christus en zijn bloedgerechtigheid. Dan gaat de Heere dat volk een groot beest maken. Wie worden er nou maar God verzoend? Vrienden of vijanden? Vijanden, hè? Vijanden. Die mogen ingaan blikken in zijn tussentredende arbeid. Wat is nou de weldaad van Pasen? Sluit ik mee af. Als een ziel afgesneden wordt van zijn leven, vertoont God boven zich, een verloren leven achter en de hel onder zich. Zijt ge met mijn doem gediend, zoek u eer, ik heb het verdiend, dan is het verloren, eeuwig kwijt. En het verlies van de leven gaat op grond van de arbeid van Christus, die rechter. En vrijspreken van schuld en van straf. En ze een recht geven op het eeuwige leven. En mogen ze bekleed worden met die klederen des hels. En die mantel der gerechtigheid. En in Christus weer een toegang krijgen tot God en tot zijn troon. En wat worden dat dan voor mensen? In de stand van het leven, naar alle genade, kun je in één woordje samenvatten. Knielende mensen. Zo diep hebben ze nog nooit geknield. Geknield. Het is door u. Door u alleen. Om het enige welbehagen. Lieve mensen. De tijd is nu heel ver verstreken. Ik heb maar één woordje ter toepassing voor u allemaal. En dat is het woordje van mijn tekst. Knielt. Amen. Lieve Heer in de hemel. Daar zijn we nou net de grootste vijand van. En daarom mogen we dan maar voor ons allemaal smeken, met of zonder genade, trek ons. Om te mogen leren knielen voor uw voetbank neer. En dat is zo'n best plekje. Want daar heeft Jozef zijn schuren open gedaan. Doet u nog die schuren van vrije genade open. Want wie in stof ligt neergebogen, wordt door u weer opgericht. Doe verzoening over onze zonden en ontmoedig dank voor wat u schonk. Breng ons allen veilig thuis en sterk als we alleen thuis komen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van die meerdere Jozef die mild en overvloedig schenkt uit 81. 12e vers is onze nazang. thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.